Nou, heel mooi om jullie midden te zijn weer. Altijd een genot om bij zo'n gemeente die zo betrokken is met onze zendelingen, onze zendingswerk. Jullie zijn heel erg betrokken met Guido en Tirza. Echt mooi. Ze doen het goed. Langzaam maar zeker zien we steeds meer de lokale gemeente zich bewegen om de grote onbereikte volk van de Bamaar, 27.000 of miljoen mensen, die ze probeert te bereiken. En we zien daar een bewegingen. Als jullie bidden, bid dan net als met ons. We bidden constant voor gezondheid. Het is bij hun echt een heel groot probleem. Constant is er ziekte in dat gezin. Ja, en op een gegeven moment moet het ophouden. En laten bidden dat God daar ingrijpt en echt bescherming geeft. Wij zijn als Kamer bezig met... Met dit boek, het heet Merkbaar Aanwezig. Een heel mooi boek waarin een gemeente missionair kan zijn. Het is nu een summer sale bij Kama. Dus het is voor een tientje, normaal 18 euro. Ik heb een paar boeken meegenomen, ook een paar Kama boeken. Als je wil hebben, tientje, je kan het of invullen of in dat mandje gewoon contant betalen. En het principe in dit boek zijn eigenlijk drie dingen. God belooft aanwezig te zijn onder zijn mensen door de bepaalde disciplines heen. Dat is eigenlijk de samenvatting van het hele boek. Er zijn een aantal beloftes in de Bijbel waarin God zegt, wanneer jullie als gemeente dit doen, dan beloof ik in jullie midden te zijn. En het bekendste voorbeeld is eigenlijk, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in jullie midden. Nou, heel vaak wordt uitgelegd van, nou, we gaan tellen, 1, 2, 3. Ja, we zijn er, quotum is gehaald, Jezus is in ons midden. Maar de context is verzoening. Matthäus 18. Daar waar wij met elkaar verzoenen, daar belooft Jezus aanwezig te zijn. Of je nou net zoals we zongen, stromen van liefde voelt. Of je hebt hele verstandelijke inzichten. Of helemaal niks. Jezus belooft het te zijn wanneer wij met elkaar verzoenen. En hij is trouw aan zijn belofte, dus hij gaat er zijn. Dus dan is het heel simpel, laten we met elkaar verzoenen. Laten we blij zijn met problemen en conflicten, want dan kunnen we met elkaar verzoenen, dan is Jezus aanwezig. Maar dit principe is niet alleen voor de kerk, maar ook buiten de kerk. Wanneer wij op ons werk, in onze buurt, in onze families, onder niet-christenen verzoening brengen, belooft Jezus daar ook te zijn. Dus dat is een kans om Jezus over een ander toe te brengen. Nou, een van die disciplines, daar gaan we het over hebben en daar gaan we het ook oefenen. Dat is evangelieverkondiging. Ik vind het de mooiste. Maar ja, ik ben een beetje anders. Ik ben op een bepaalde manier wired bij elkaar gebracht. Maar je ziet, er zijn verschillende disciplines die sommige mensen heel veel aanspreken en andere iets minder. Maar ze zijn allemaal mooi om te proberen in ieder geval. Eén daarvan is evangelieverkondiging. En de belofte die daar staat is, wie jullie ontvangt, wie ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Matthäus 10. Matthäus 10, de context daarvan, Jezus die heeft zijn discipelen en hij stuurt ze, zendt ze twee aan twee uit om het evangelie te verkondigen. En dan belooft hij, wanneer jij het evangelie verkondigt en iemand ontvangt jou en ontvangt jouw boodschap, ontvangt hij mij. Wat een belofte. Dus wanneer wij iets doen wat hier staat, wanneer wij dat doen en iemand ontvangt dat, dan heeft die in wezen Jezus zelf ontvangen. Dus wij hebben de mogelijkheid om Jezus zelf, een ontmoeting tussen een persoon en Jezus zelf, voor elkaar te krijgen. Door evangelieverkondiging. Dan is de grote vraag, wat is dan evangelieverkondiging? Want als wij weten wat dat is, dan hoeft het alleen maar te doen en dan weten we wat het resultaat ook is. Die persoon aan wie wij het evangelie verkondigen en Jezus Christus zullen een ontmoeting hebben met elkaar. Of die persoon Jezus nou afwijst of aanneemt, dat is ten tweede. Maar het gaat erom dat wij die ontmoeting voor elkaar krijgen. Mijn vrouw die werkt in de thuiszorg. Dit is mijn vrouw niet hoor. Maar als voorbeeld. En zij werkt met heel veel oudere mensen. En op een gegeven moment hoorde ze een verhaal van een oudere vrouw. En die vrouw die vertelde dat haar zoon die probeerde een smartphone aan haar zover te krijgen dat zij een smartphone zou gaan gebruiken. En hij begon echt hele uitleg te vertellen van, smartphone, daar kan je van alles en nog wat. Je kan er mee bellen, je kan er mee appen, je kan filmpjes op doen, je kan zelfs een wekker opzetten ermee. Je kan er van alles mee. Maar je moet er eentje hebben. Maak er gebruik van. Nee, zoon, ik ben wel veel te oud voor zo'n ding. Dat is niks voor mij. Nou, dat ging een hele tijd zo. En op een gegeven moment heeft die zoon een smartphone voor haar gekocht. En zij is ermee gaan gebruiken. En dan zegt ze tegen mijn vrouw, ik kan appen met mijn kleindochter in Canada. En op een gegeven moment heeft mijn kleinzoon hier in Nederland, die heeft mij een app gestuurd. Die heeft me gezegd, top, tof mama, dat u dit kan. En wie had ooit gedacht dat ik in het Engels een berichtje zou sturen naar mijn schoondochter in Canada en dat ik met haar zou kunnen communiceren. Dat is evangelieverkondiging. Wat die zoon gedaan heeft, is evangelieverkondiging. Hij heeft een plaatje geschilderd van alle mogelijkheden van de smartphone. Je kan er van alles nog wat mee. Dat is een kracht en een macht. Die onvoorstelbaar wat je met smartphone kan doen. En een uitnodiging. Koop er een. Ga er gebruik van maken. En zo is het ook met Gods Koninkrijk. Dat is evangelische verkondiging. We gaan vertellen, we gaan uitleggen wat God allemaal kan. En wat God allemaal heeft gedaan en wie hij is. En hoe krachtig en machtig en prachtig hij is. Dat is het eerste gedeelte van evangelische verkondiging. Het tweede gedeelte is een uitnodiging. Je moet op een gegeven moment die uitnodiging erbij doen. Maak er gebruik van. Stap in dat koninkrijk. Vertrouw toch Jezus toe. Je leven aan Jezus. Ga toch. Laat hem toe in de situatie waar jij in bent. Zo simpel is evangelieverkondiging. En wanneer je dat doet, dan heeft Jezus beloofd daar te zijn. Wat het resultaat ook is. Hij is er. Techniek staat nooit stil, hè? Ja. Mooi verhaal, maar waar zien we dit nou in de Bijbel? Nou, in Johannes, de doper, daar kunnen we lezen in Matthäus 3. Je kan het openslaan, maar het is maar één vers. Daar staat, Johannes kon heel goed preken, Johannes de doper. Hij kon echt één dag, misschien wel 3 dagen lang een preek houden. Maar hij was zo goed dat zijn hele preek samengevat kon worden in 1 zin. Nou, dan ben je een goede preker, hoor. Als je je hele preek in 1 zin kan samenvatten. En dit is een hele preek. Bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En daar zie je die 2 elementen, hè. Koninkrijk van de hemel is nabij. Dat is een beschrijving van wat dat koninkrijk is. En dan bekeer je. Vertrouw jezelf toe aan dat koninkrijk. Stap in dit koninkrijk. Ga leven volgens dat koninkrijk. De context van dit verhaal, van Matthäus 3, laat zien waar dit allemaal vandaan komt. Eigenlijk heeft Johannes de Doper zijn taakomschrijving, zijn baan gekregen, als 550 jaar voordat hij op aarde kwam. Zijn baan was uitgeschreven, zijn functieomschrijving was 500 jaar voordat hij kwam, was dat beschreven. Johannes, wanneer jij komt, ga jij dit doen. En Jesaja 40 kan je dat lezen. Luid klinkt een stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, want maak recht zijn paden. Dat is een heel mooi stuk. Ja. Johannes is een prachtig boek. Ik wil jullie echt aanraden. Als je op vakantie gaat, pak 1 boek van de Bijbel en lees die helemaal door. En misschien 2 of 3 keer. Mag een grootste boek zijn of een kleinste boek. Jesaja is een hele mooie. Maar wees gewaarschuwd, want Jesaja is 66 hoofdstukken. En de eerste helft, tot en met hoofdstuk 40, is alleen maar ellende. Het is Gods volk die had zonde gedaan. Dus er komt straf. Er komt oordeel. Er komt een volk die zal ze in bezit nemen. En dan wordt er verbanning. Dus constant oorlog en straf en verbanning. En, je wordt er doodmoe van. Hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk. En op een gegeven moment bij hoofdstuk 40 komt er opeens een draai. En dan zegt God, troost. Troost mijn volk. Jullie hebben dubbel betaald voor jullie zonde. Het is klaar. Het is gedaan. En dan komt de functieomschrijving van Johannes. Die 500 jaar later zou komen. En dan staat er dit. Oh, pardon. Jesaja 40, dan staat dit. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Dat is toch wat wij heel vaak, wij zeggen tegen elkaar, we moeten het evangelie verkondigen. En we zeggen allemaal, ja, wat moet ik dan zeggen? Nou, Johannes had precies hetzelfde. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Klim op een hoge berg, Sion. Verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht, Jeruzalem. verkondiger van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. En dan gaat Jesaja, in dat hele hoofdstuk gaat hij beschrijven wie God is. Zie uw God. Gaat hij laten zien van wie God nou is. Hij begint te zeggen door heel veel naties en heel veel mensen die hebben heel veel woorden. Ze zeggen van alles nog wat, beweren van alles nog wat te zijn. Ook in onze maatschappij, de media en de wetenschap hebben allemaal grootspraak. Maar het woord van God, die blijft. Die blijft. Wil je niet straks beschaamd in je hempje blijven staan, dan moet je bij Gods woord blijven. Want die zal uitkomen als waar zijn. Hij gaat verder met het beschrijven van wie God is. Zie uw God. Hij zegt, God is net als een herder. Moet je voorstellen, dit is te midden van een tijd waarin de Babylonië, de Assyrië was al geweest, Babylonië kwam eraan. Het is echt een vreeswekkende tijd. En dan zegt Jesaja tegen het volk, onze God is als een herder. Die is sterk, die is betrokken, die houdt zijn schapen vast, die beschermt ze. Zo is onze God als een herder. En hij gaat verder, hij gaat zeggen, God is de schepper, onze God is de schepper van de hemelen, van de sterren, van de zeeën, van de bergen, van die grote, imposante dingen. En de naties, die allemaal om ons heen ons bedreigen, zijn als niks. Ze zijn als niks. Hij beschrijft wie God is. En hij komt tot de conclusie, God is de heerser van alles. En dan zegt hij, helemaal tent, verwacht de Heer. Dus als eerste begint hij met, zie uw God. En hij gaat hem helemaal beschrijven wie hij is, te midden van een moeilijke situatie. En als laatste de uitnodiging, vertrouw op hem, verwacht de Heer. Verwacht hem. Dus weer die schildering en die uitnodiging. Maar goed, dat was de taakomschrijving, functieomschrijving van Johannes de Doper. Waar zien we nog meer in de Bijbel? Jezus zelf. Jezus zelf was een hele goede preker. De preker der predikers. Beste prediker ooit. Hij kon 3 dagen preken. Mensen hadden gewoon honger. Ze stierven bijna van de honger. Zo lang wilden ze bij hem blijven zitten. Ik heb 1.5 uur en dan gaat de koffie al trekken. Ik ben niet zo'n goede preker. Maar hij kon het 3 dagen lang. En hij ook, zijn hele preek kon hij samenvatten in 1 zin. Bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En weer die 2zelfde elementen, het koninkrijk van de hemelen is nabij. En hij gaat beschrijven, beschilderen en een plaatje laten zien van wat dat is. En dan de uitnodiging, bekeer je, ga je gedragen, ga daarnaar leven. Doe er wat mee. Gelijk hiernaast heb je de bergreden. Voor wie het niet kent, dat is een stukje onderwijs, een lange preek waarin Jezus eigenlijk vertelt het tweede gedeelte. Bekeer je. Hoe is het nou om het te leven in Gods koninkrijk? Dan gaat hij allerlei dingen aanstippen van wat dat betekent. Eigenlijk die uitnodiging van, joh, doe eraan mee. Zo moet je eraan meedoen, gaat hij dan uitleggen. Als je niet weet wat er staat, hoofdstuk 5, 6 en 7. Prachtig. Maar gelijk na die bergreden heb je 12 wonderen achter elkaar. Genezing, bevrijding, van alles en nog wat. 12 wonderen, bam, 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 achter elkaar. Een beschrijving, een schilderij van Gods koninkrijk. Gods koninkrijk is nabij. De koning is gekomen. Dat is niet zomaar iemand. Hij heeft macht over alles. De koning is gekomen. En niet, hij is niet weer weggegaan, hij is er nog steeds. Die koning die al die dingen in het Nieuwe Testament heeft gedaan, hij is er nog. Op dit moment is hij koning hier van Kama Purusha, waar of niet? Amen. En hij is nog steeds bij machten om in onze situaties te stappen. Om ons te helpen bij wat voor dingen wij ook hebben. Vreugde of verdriet. Net beginnend of wat later in het leven. Dat is onze koning. Ja, maar ja, weet je, dat zijn Johannes de Doper, grote vent, en Jezus, groter dan hem is er niet. Ja, wij zijn maar discipelen. Op geen stuurt Jezus zijn discipelen erop uit met dezelfde opdracht. Zij moesten ook gaan prediken, en wat was hun prediking? Precies hetzelfde. Bekeer je, want het koninkrijk van de hemelen is nabij. En hij zegt tegen hen, en als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen. Natuurlijk staat daar ook bij, bekeer je. Ja, hoe moeten we dat doen? Er zijn heel veel manieren om die brug te maken. Hier zijn er een aantal. De schepping. Joh, dat is één groot boek voor iedereen te lezen. En dat is een hele mooie brug naar het beschrijven van wie God is. En een uitnodiging om hem te vertrouwen. Toeval. God die stuurt ons levens en dingen die op ons levens komen. En dat is ook een heel mooi haakje om te zeggen, joh, moet je kijken wat God gedaan heeft. Het is toeval die je toeviel. Nou, Bijbel, Jezus, Heer, heel veel anderen. Ik wil je vertellen van eentje van die ik gisteren meemaakte. Het is eigenlijk eentje die ik heel graag deel. Op een gegeven moment, gisteren was ik thuis een beetje aan het rommelen. En kwam een buurvrouw die belde aan de deur. En ze zei van, joh, sorry dat ik dit vraag, maar de wc-pot, het reservoir van de wc, die is kapot gegaan. En mijn man, die is met zijn broers ergens, die had een dagje uit met de broers. Wil je mij even helpen? De kinderen waren thuis, dus ik dacht, nou ja, vooruit, kan. Ik ben meegegaan en terwijl we aan het praten waren, toen zegt ze van, joh, je hebt een beetje een raar accent. We hebben misschien een paar van hier ook gehoord. toen legde ik uit, ik ben in Colombia opgegroeid. En toen dacht ik, wacht even, hier heb ik misschien wel een haakje voor te vergeten. Ik zei, ja, soms preek ik wel eens. En na een tent van de preek, dan komt iemand naar me toe en dan denk ik, hij is geraakt. Maar nee hoor, dan zegt ze, joh, waar kom je vandaan? Maar voor haar was het gelijk een aanleiding om te zeggen, je preekt dus in kerken. Wat voor een kerk? Ja, kijk, toen dacht ik, we hebben een gesprek. Ik dacht, mooi, dit gaat toch die kant op. En terwijl ik bezig ben met die toiletten zo, dat trouwens was een makkelijke klus. Begon ik te vertellen over het evangelie, dat wij van een evangelische kerk zijn. Beetje zoals jullie. En toen zei zij, dus je bent een blije kerk. Toen zei ik, ja, inderdaad. Als ik jullie zie, dan ja, wij zijn van een blije kerk. Even een stapje uit het gesprek hoor. We hebben Jezus Christus leren kennen. Een enorm bron van blijdschap. Ja, soms word je afgestoten door de wereld die Jezus niet wil hebben. Ja, dat gebeurt. Maar terwijl dat gebeurt, hebben we nog steeds die enorme blijdschap en vreugde. Zoals net gezegd werd, een gezin met God als vader. Ja, mooier is er niet. Terug naar het gesprek. Toen zei ze van, ja, ik ben opgegroeid in een zware kerk waar het altijd hel en verdoemenis was enzovoort. Toen dacht ik, wat is het haakje? Hoe kan ik een schilderij tekenen van wie God is en haar uitnodigen om daaraan mee te doen? Dat relatie. Toen zei ik, weet je, God die wil echt vooral, wij zijn een blije kerk omdat we een relatie met God hebben. Waarom is Jezus gekomen? Ik dacht, ze kent de Bijbel, dus ja, om voor onze zonde te sterven. Ik dacht, check, je hebt het goed toets doorstaan. Maar waarom? Hij is voor onze zonde gestorven, zodat we een relatie kunnen hebben met hem. Ik vroeg haar, vind jij de relatie met jouw man leuk? Zei ze, ja. Vind je de relatie tussen jou en jouw kinderen mooi? Ja. Toen zei ik, dat is een idee van God. God is het geweest die dat bedacht heeft. Om ons als relationele mensen bij elkaar te maken. Hoe denk je dat het zou zijn om een relatie met hem te hebben? Dat is de uitnodiging. Ze nam hem niet aan, ze wees hem ook niet af. Maar ze had op dat moment, weet ik, 100% zeker, dat zij een ontmoeting had met Jezus Christus. Niet omdat, ik ben de grote evangelist, de jonge Billy Graham, of wat is nu, Jan de Vos, hoe heet hij, Mark de Vos. Bij verre na ben ik niet zo iemand. Hoe heet hij? David de Vos, dankjewel. Goeie evangelist. Ik ben bij lange na niet zo iemand. Maar ik ben wel iemand die gewoon gedaan heeft wat God zei. Maak even een schilderij van wie God is. En nodig uit. That's it. Meer hoeft er niet gedaan te worden. En ik weet, zij heeft op dat moment even Jezus ontmoet. Daar in die badkamer, terwijl die dat ding aan het maken waren. Ja. Maar het leuke van deze aanpak, voor mij was het echt een openbaring bij het lezen van dit boek. Evangelieverkondiging is ja, het is voor ons als christenen naar de niet-christenen. Maar bovenal en misschien nog meer, evangelieverkondiging is voor christenen naar christenen toe. Wij moeten constant het evangelie aan elkaar verkondigen en constant het evangelie ook horen. We komen zat tegen in deze wereld en ik denk van, dit gaat me niet lukken, dit is veel te zwaar. En op dat moment, hoe mooi is het wanneer een broer of een zus ons laat zien wie God is in onze situatie. en ons uitnodigt om daar hem te vertrouwen. Van de week, we als gezin zitten voor een hele, hele moeilijke geloofsuitdaging. Ik denk de moeilijkste die we ooit hebben meegemaakt. En ik legde dat uit aan een collega. Echt een beetje uit ongeloof ook. Van, nou, moet je kijken hoe moeilijk dat is. En toen zei hij één zinnetje. Hij zei, God is veel groter dan dat. Punt. En die ene zin heeft hij gewoon een schilderij getekend van wie God wil zijn en kan zijn in de situatie waar ik nu in ben. En ik ben gewend om, hij deed niet de uitnodiging, maar goed, ik ken die uitnodiging, dus ik heb mezelf uitgenodigd om te zeggen, oké, ik ga God vertrouwen voor onze situatie. Hij is groot genoeg om die aan te pakken.